Tijdens het voorbereiden bemerkte ik bij mezelf dat ik het altijd fijn vind om dagelijkse rituelen of dingen die je ziet of gewoon dagelijkse dingen, om die te linken aan een onderwerp in de Bijbel. En dat je een soort ezelsbruggetje krijgt van iets wat je gewoon in de iedere dag meemaakt. En dat je dat op een hele makkelijke manier naar het evangelie kan koppelen. En dat je daardoor wordt bemoedigd en dat je daardoor wordt opgebouwd. Dat je daardoor wordt stilgezet soms. En stil wordt gemaakt. Maar een soort ezelsbruggetje. En dat vind ik leuk. En ik heb me daar altijd... Dat zijn dingen die ik onthoud. En dan denk je na over wat heb je dan voor dat soort spreekbeurten gehouden. En ik dacht, ik diep er eens een paar op. En ik heb eens een keer hierboven een touw omgewikkeld, wat uiteindelijk zo uit de lucht kwam vallen. En als het ware een touw met een reddingsboei werd ons toegeworpen. En het was een beeld van het reddingswerk van God naar ieder mens door Christus heen. En de noodzaak voor ons om op diezelfde wijze te handelen. Naar onze naaste. Eigenlijk wie je ook maar tegenkomt in je leven, dat je hem of haar een reddingstouw, een reddingsboei toewerpt. En hem zonder enig vooroordeel het evangelie brengt. En exact zoals het hier boven staat, de Heer Jezus geeft onszelf die opdracht. Heb je naaste lief zoals ik jou heb lief gehad. Dus die reddingsboei heb je mogen ontvangen en je geeft hem ook weer door. Ik heb ook wel eens, en dat was misschien wat moeilijker, maar toch. Ik heb het eens gehad over een schaakbord. Eigenlijk over exponentiële groei. Dat beeld ik uit met een schaakbord en ook die bekende hockeystick grafiek. Je ziet het als je een rijskorrel per vakje verdubbelt, hoe snel dat groeit. En uiteindelijk was het iets van 40 keer de jaarproductie van graan of van rijst, wat er opeens aan boord zou moeten passen. Dat kan dus niet. Maar zo onbegrijpelijk is exponentiële groei, en zo was de boodschap ook, zo onbegrijpelijk is ook dat machtige reddingswerk wat God heeft gedaan in Christus Jezus. Hoe onbegrijpelijk groot zijn liefde gegroeid is, altijd is geweest. Maar hoe we kunnen exponentiële groei kunnen we niet bevatten, omdat het geen einde kent. En zo is de liefde van God in Christus ook onbegrijpelijk groot voor menselijk begrip. En een derde voorbeeld. Ik heb ook wel eens een stenen aangehaald. En die stenen die hebben allemaal hun eigen vorm, hun eigen kant, hun eigen zijde, hun eigen grilligheid. De ene dik, de ene dun. De ene is zwak, de ander heel sterk. De ene past er precies tussen. De ander moet echt er tussen passen. Soms lijkt het alsof die er niet tussen past. Maar ik wilde daarmee de rol van iedere individuele steen verduidelijken. Dat we allemaal anders zijn. We zijn tenslotte bouwstenen in Gods koninkrijk. Maar als we samengevoegd worden tot een bouwwerk, zoals we gemeente vormen, dan krijg je dat wonderbaarlijke spel van stenen onderling. Stenen die op hun beurt een andere steen boven hun dragen. Soms letterlijk dragen. In gebed, in ondersteuning, in bijstand. Stenen naast hun, waar ze aan vastgemetseld zijn, misschien helemaal nooit meer los van komen, waar ze mee om moeten gaan in, in gemeenschap, in kameraadschap. En ja, moet dulden dat die ander naast je staat in die muur waar jij een onderdeel van bent. En waar jij zelf als steen op jouw beurt weer ondersteund wordt en gedragen wordt door de stenen onder jou. En zo, ja, dit zijn dan voorbeelden van als je dit soort dingen ziet, dan mag je, ja, met dat ezelsbruggetje mag je hier aan terugdenken en ja, opgebouwd worden. En ik dacht, nou, als ik daar dan mee bezig ben, laat me nog zo'n voorbeeld proberen te vinden. Een ezelsbruggetje naar Gods genade en zijn oneindige liefde voor ons in Christus Jezus. En zo kwam ik bij mijn favoriete tijdsbesteding uit. En dat is zeppen. En ik weet dat ik dat alleen doe, jullie nooit. Maar zeppen, dat is toch wel heel lekker. En als het nog onverhoopt bij jullie toch eens mocht voorkomen, dan vraag ik me af waar jullie naar kijken. Is dat dan sport? Of is het nieuws en actualiteit? Zijn het soapseries? Of misschien programma's over huis en interieur? Muziek? Ik kijk zelf graag naar sport, naar natuurfilms. Van die bouw- en verbouwprogramma's vind ik echt leuk. En ook van die custom car programma's, ook super gaaf. Maar ik heb ook een vreemde gewoonte om een aantal films die ik al talloze keren heb gezien, gewoon weer te gaan bekijken. En met name een aantal van die trilogieën, hè, filmseries die bestaan uit drie. Zoals The Lord of the Ring, zoals The Matrix met Neo, of de Narnia films. Het zijn eigenlijk allemaal films waar is altijd sprake van een soort Messias figuur die dan ja, een bepaalde rol speelt en een bepaalde last op zich gelegd krijgt. Maar ja, dat vind ik mooie films en die kijk je dan gewoon weer nog een keer. En sommige heb ik al, en je bent er echt wel een tijd mee bezig als je ze alle drie wil kijken, maar ja, het is leuk om te kijken. En dit zijn dan films met een soort Messias figuur. Maar er is ook nog zo'n contrastfilm waar ik ook heel graag naar kijk. En een andere trilogie heb ik ook zeker wel 10 keer, misschien wel 15 keer gezien. En het is de maffiafilms der maffiafilms. The Godfather. Nou, The Godfather bestaat dit jaar 50 jaar. Dus 50 jaar geleden dat de eerste Godfather film werd gemaakt. En hij is nog steeds super populair. En ja, je vraagt je misschien af wat het precies bij deze film de mens zo trekt. Ja, het gaat over misdaden, moord en allemaal dat soort dingen. Ja, waarom kijken wij dat soort films? Hè? Waar worden we aan geappelleerd? Hoe spannend is het om naar misdaad op die manier te kijken? Laat ik daar voor mezelf maar in ieder geval geen antwoord op geven vandaag. Maar wellicht kennen jullie deze figuren uit die drie serie, of die drie films. Zijn naam is Don Corleone. En hij is de Godfather en de hoofdfiguur uit die Godfather-serie. En het wordt gespeeld door Marlon Brando en Robert De Niro en Al Pacino. En het is een man die in zijn zoektocht naar macht, letterlijk en figuurlijk over lijken gaat voor die macht, maar ook voor de positie van zijn familie. Nou, ik ga er niet verder inhoudelijk op in. De inleiding is al lang zat. Maar waarom kom ik bij deze films terecht? Omdat er die drie delen die hebben één gemeenschappelijke deler. En het is een uitspraak. Iemand. I'm making you an offer you can't refuse. I will make him an offer he can't refuse. Dat was waar ik zo bij stil werd gezet. En wat inderdaad bij deze drie films terugkomt. I will make him an offer he can't refuse. En ik geef je vanmorgen een inzicht in mijn brein soms een spreekwoord tot stand komt. Soms met een soort kronkel op dit soort gedachten moet komen. Maar I will make him an offer he can't refuse. En ik hoop dat de eerstvolgende keer dat iemand deze film ziet en deze uitspraak hoort, dat we terug mogen denken naar dat offer wat ons gebracht is, aangeboden is door God zelf. Dat iemand ons bekend maakte met het evangelie. En dat dat moment van erkentenis daar was, dat het evangelie waarheid werd voor ons, voor mij. En dat die waarheid alleen in Christus is. En dat ik niet zonder hem kan. I will make him an offer he can't refuse. Het was dat moment dat God mij toesprak en zei, Bernie, ik doe jou een aanbod die je niet kan afslaan. En nou is er een mooie woordspeling te bedenken tussen dat Engelse woord offer en het Nederlandse woord offer. Want waar het Engelse woord offer staat voor een kostbaar aanbod, daar staat het juist in het Nederlands voor een kostbaar verlies. Of laten we zeggen, als je een offer moet brengen en het kost je niks, nou, dan is het eigenlijk geen offer. Nee, een offer wat je brengt, dat kost je iets. Een kostbaar aanbod en een kostbaar verlies. En voor God was dit het beide. God in zijn liefde was zijn offer een kostbaar geschenk. We verdienden het niet. Een kostbaar geschenk voor ons, voor jou en mij. Maar dit offer kostte hem ook het meest dierbare wat hij had. Het was een kostbaar verlies voor hem. Hij moest zijn dierbare zoon, Jezus Christus, afstaan om jou en mij te kunnen redden. En Jezus Christus, Gods mens geworden zoon, die moest zijn leven afstaan op het kruis van Golgotha. En daar werd ons een offer gemaakt wat we niet konden weigeren. En hoe mooi zou het zijn als we ons iedere dag laten leren door deze waarheid, waar Gods offer in Jezus Christus ons een nieuw leven, een eeuwig leven schonk door wat hij heeft volbracht. Dat ons iedere dag realiseren dat we door dat offer weer dicht bij God mogen wonen. En in een dagelijkse relatie met hem mogen leven. Hem te mogen kennen wie hij is. Hem te volgen en te gehoorzamen door te doen wat hij ons opdraagt. En om zijn kostbare offer te beantwoorden met een offer van onze, van mijn kant, en iets af te staan omwille van hem. Dat zou een kostbaar geschenk van ons aan hem zijn. En het zou ons misschien iets dierbaars kunnen kosten uit ons leven. En er is weliswaar niets van onszelf wat wij kunnen doen of geven wat bijdraagt aan wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dit is namelijk alles zijn volbrachte werk. Er is niets wat wij kunnen geven wat daaraan bijdraagt. Gelukkig kunnen we er ook niks van afdoen. We kunnen er niks aan bij toevoegen. We kunnen er niks aan afdoen. Als we al iets kunnen en mogen offeren aan hem, dan heeft dat misschien vooral te maken met de tijd die we met hem doorbrengen. In gebed, in stille tijd. Ons afhankelijk van hem te verklaren. Te luisteren naar zijn stem in plaats van onze eigen stem. Hem op de eerste plaats zetten in ons leven, boven alle andere zaken die er ongetwijfeld ook in ons leven zijn en die aan ons trekken. De Heer weet precies wat er allemaal in ons leven speelt. Hij kent onze zorgen, hij kent onze noden, hij kent onze verlangens. Maar Hij vraagt ons in de eerste plaats om hem te volgen en te gehoorzamen. En als we dat doen, dan zal, als wij eerst zijn koninkrijk en gerechtigheid zoeken, dan zegt Matteüs 6 vers 33 in dit geval, dat alles ons bovendien geschonken zal worden. Plaats maken voor hem in ons leven en plaats maken om iedere dag onderwijs te genieten door Gods geest en door Gods woord, zodat we echt mogen beseffen wie God is, wie Jezus Christus is, Immanuel, God met ons. Dat is een offer dat wij uit dankbaarheid mogen brengen. En de Heer verzekert ons dat het ons uiteindelijk niet zwaar of niet te zwaar zal vallen en het ons juist in rustiger water zal brengen. Ondanks misschien, en John Patrick noemde het net ook al, dat je er guts voor moet hebben. Ondanks de angst die er misschien bij je is om juist zijn wil voorrang te geven in je nieuwe leven met hem. En deze belofte, die mogen we lezen in Matteüs 11, vers 28 tot 30. Er was eens een schrijver, lange tijd geleden, Samuel Johnson, die zei, mensen die moeten er voortdurend aan herinnerd worden dat ze moeten worden onderwezen. Want het leren van nieuwe dingen, dat houdt je scherp en het helpt om je te verbeteren. Het vormen van nieuwe hersenverbindingen, synapsen, die staan niet alleen beeld voor fysieke groei, maar ze mogen ook beeld staan voor jouw geestelijke groei en voor vernieuwd denken. En de dingen die je geleerd hebt, die voortdurend vernieuwd mogen worden. Want ieder mens heeft in zijn leven een hoop geleerd, ook in dit geval vanuit het woord, zullen we een hoop geleerd hebben. Maar we vergeten soms om ze nog toe te passen. Of we kunnen het ons niet meer herinneren. En misschien is een van de dingen die we soms vergeten te herinneren, of ons eigen weer te maken, is de wetenschap hoe dicht God bij ons is. Hoe dicht hij bij ons is. En ik wil vanmorgen jullie een hoopvolle boodschap, een hoopvolle waarheid meegeven om juist dit te onthouden. Hoe God dicht bij ons is. Want er is namelijk geen plaats waar we naartoe kunnen gaan zonder dat zijn tegenwoordigheid daar al eerst is. Hij is ons verleden, hij is ons heden, hij is onze toekomst en dat alles op hetzelfde moment. Hij verheugt zich elke dag over ons. Hij beloont ons. Hij zegent ons. Hij overstelpt ons met zijn vergeving en genade de hele dag door. En bovenop het goede is er geen tragedie. Er is ontbering en tegenspoed waar we tegenaan lopen, maar nooit zonder dat God daarbij is. Hij houdt ons recht en vast in zijn machtige, krachtige, rechtvaardige en perfecte hand. En misschien vraag jij je vandaag, misschien voel je je vandaag alleen. Vraag je je af waar God is. En dan zegt Psalm 139 ons, lees het thuis na. Psalm 139, weet dan dat hij voor je is. Hij is boven je, naast je, om je heen, in je midden. Voor jou, achter jou, onder jou, aan jouw zijde, met jou, omwille van jou, in jou, dicht bij jou. En hij overschaduwt jou. Hij is overal, de hele tijd. Altijd en voor eeuwig is hij dicht bij ons. En ben je misschien bang en angstig en vraag je je af waarom God bepaalde dingen niet bij je wegneemt? Weet dan dat hij jou geen geest van angst heeft gegeven, maar een liefdevolle, krachtige en heldere geest. En niets kan ons scheiden van zijn liefde en aanwezigheid, want altijd en eeuwig is hij bij ons, dicht bij ons. Ben je misschien ziek en begrijp je niet waarom God jou niet geneest? Weet dan dat Hij nog steeds de grote geneesheer en Jehovah Rapha is. God die geneest. En misschien is het tijdsbestek dat ik daarvoor in gedachten heb, niet per se passend in het tijdsbestek wat God heeft. Maar wees verzekerd dat Hij in jou werkt. En door jou heen werkt. Altijd en voor eeuwig is Hij dicht bij ons. Er is niets wat op ons pad zal komen dat door God niet verslagen werd. En niet alleen verslagen, maar totaal vernietigd. Vernietigd omwille van ons. Want daarom stuurde Hij Jezus naar het kruis om de zonde van ons verleden en ons heden en onze toekomst te bedekken. Want altijd en voor eeuwig is Hij dicht bij ons. Dus wanneer je door misschien wel rampzalige situaties heen gaat, weet dan dat Hij bij je is. Als je de controle over je leven misschien lijkt kwijt te raken, weet dan dat Hij bij je is. Wanneer je het pad van Hem in jouw leven niet meer ziet, of misschien zelfs de volgende stap zelfs niet meer ziet, weet dan dat Hij bij jou is. En er zijn overal omstandigheden in ons leven die er juist om vragen, smeken om op die omstandigheden te gaan vertrouwen. En daarin te hopen. En daarin blij te zijn. Maar de Bijbel leert ons dat deze tijdelijke geneugten in niets te vergelijken zijn met wat wij in de eeuwige en de nooit eindigende aanwezigheid van onze God mogen ervaren. En Hij noemt ons zijn kinderen. Zijn aanwezigheid is een feit en als een beloning in ons leven. En we mogen het krijgen en we krijgen het, we hebben het gekregen tot in alle eeuwigheden. En Paulus zegt bovendien in Romeinen 8 vers 18 dat als er lijden is, dan is dat lijden tijdelijk. Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan Gods kinderen zal worden geopenbaard. I will make you an offer you can't refuse. Dit zijn de dingen die je krijgt van God als we zijn offer aannemen. En ik liet net die foto's zien van, we hadden het over de Godfather. En het mag duidelijk zijn dat onweerstaanbare aanbod van deze Don Corleone voor zijn vijanden in dit geval, puur neerkomt op bangmakerij en criminele intimidatie. Hij zegt eigenlijk, ik ga hem zo bang maken dat hij gewoon gaat doen wat ik wil dat hij gaat doen. En het aanbod van God is zo anders. Het aanbod wat Hij ons voorlegt in zijn Zoon Jezus Christus is zo anders. En wanneer je dit misschien voor het eerst hoort, Dan zou je er misschien voor kunnen kiezen om Gods aanbod door Christus heen, om weer in een echte relatie met Hem te gaan staan, af te slaan. En je zal zeker niet de enige zijn en ook niet de laatste. Maar ik zeg je vandaag, God strekt zijn armen in liefde naar je uit en Hij maakt dit aanbod van genade zonder enig voorbehoud. Anders dan te accepteren dat het aanbod wordt gedaan in Christus. Zijn genadeaanbod is in Christus gebracht. Het is Christus die in zijn gehoorzaamheid aan de wens van zijn hemelse Vader en in volkomen liefde voor zijn schepping, voor ieder mens, voor jij en ik, dat Hij dat alles heeft volbracht. I will make you an offer you can't refuse. En soms wordt het evangelie en het geloven in de Heer Jezus, dat wordt eigenlijk een beetje vertaald en geleid tot een happy-clappy leven. Hè? Dat enkel de bevrediging die we hebben in Jezus Christus een leven van ultieme blijheid en vrede en vrijheid brengt. En het evangelie van Christus is inderdaad super hoopvol. En bekering en wedergeboorte is ook het allermooiste moment wat een mens kan kennen. Maar de aanleiding ertoe is eigenlijk vreselijk. Want het is namelijk het moment dat je tot volkomen besef moet komen dat je uit jezelf nul rechtvaardiging hebt, tot geen enkele rechtvaardiging kan komen en dat je leven gewoon in overtreding met Gods morele wet, dat je uiteindelijk dat moment dat je duidelijk wordt en dat het moment is dat je erkent en je beseft en weet en besluit om je tot Jezus te wenden. De weg, de waarheid en het leven. De enige weg, de enige waarheid en de enige, ja, het enige leven die God ons wil schenken. En dat moment, die ervaring naar die intense dorst en dat verlangen naar echte rechtvaardiging, omdat je weet dat het jouzelf uiteindelijk ontbreekt, dat moet een wanhopige mens, een verloren mens, brengen bij die enige bron van levend en eeuwig lessend water. En dat is bij dat kruis van Golgotha, waar alles is volbracht en alle dorst naar rechtvaardiging voor altijd is weggenomen. Daar werd ons Gods echte, onweerstaanbare aanbod gedaan. Daar op dat kruis. En ik hoop dat deze boodschap van bemoediging ook voor de mensen, de luisteraars vandaag, die de Heer Jezus nog niet hebben leren kennen, als hun persoonlijke Heer en hun persoonlijke Verlosser, mag aansporen om in te gaan op het aanbod van God, dat Hij in Christus ook vandaag doet. Kom bij mij en ik geef je rust. En ik hoop ook dat deze boodschap van bemoediging een aansporing mag zijn voor gelovigen. Om iedere dag meer en meer ruimte te maken voor de Heer Jezus. En Hem te volgen en Hem te dienen op de plek die Hij ons heeft gegeven en op de wijze die Hij ons wil wijzen. Als we ervoor kiezen om naar Zijn stem te luisteren. Ik ben blij dat we straks een heel nieuw bestuur mogen opdragen. Met ook een nieuw lid die ervoor hebben gekozen om dienstbaar te zijn. En zo zijn er nog heel veel plekken waar mensen dienstbaar zijn. En waar je elkaar mag bemoedigen. En God geeft ons talenten. En Hij vraagt ons, mag ik die talenten bij jou gebruiken? Wil jij mij die vrijheid geven om dat talent wat ik aan jou heb gegeven, om dat te gebruiken tot mijn eer, in mijn koninkrijk, om mensen om jou heen te bereiken. En dat doen we door dicht bij Hem te blijven. Het is een feit, God is dicht bij ieder van Zijn kinderen. Het is ook een feit dat we nu nog steeds wel eens weglopen. Wij moeten dicht bij Hem blijven. Zoals in Johannes 15 wordt de gelijkenis van de ware wijnstok en de ranken verteld. Je bent een rank en je blijft in de wijnstok. En als we daar dan bij aankomen, dan moeten we ons ook geen illusie maken. Want in datzelfde hoofdstuk staat ook te lezen, je bent een rank en de Heer Jezus is de ware wijnstok en jij moet in Hem blijven. En God de Vader is de wijngaardenier. En ja, als wij niet in de wijnstok blijven, dan verdor je. En de ranken die verdoren, die haalt de wijngaardenier weg. De rank die geen vrucht draagt, wordt weggenomen en weggegooid. En elke rank die wel vrucht draagt, die wordt bovendien nog gesnoeid en schoongemaakt, opdat hij meer vrucht draagt. En als we hier met elkaar zitten en daarover praten met elkaar, dan is het goed als we die realiteit ook onder ogen zien en niet uit de weg gaan. En ook in Lucas valt zoiets te lezen, in Lucas 8, vers 5 tot 15. Daar lezen we over de gelijkenis van de zaaier. En de Bijbel is er heel duidelijk in. Dat zaad, dat wordt gestrooid en het valt op verschillende ondergronden. En dit bepaalt de groei en uiteindelijk de vruchtbaarheid. Zaad valt soms op de weg en daar wordt het direct weggekaapt door de vogels. Soms valt het op rotsgrond en daar verdort het uiteindelijk omdat er geen... er is gebrek aan water en voeding. Soms valt het midden tussen de dorens en het groeit samen op. Maar uiteindelijk wordt het door de dorens verstikt. Maar soms valt het zaad in goede aarde en het komt op en het draagt 100-voudig vrucht voor, staat daar. Welke vruchten mogen wij kennen in ons leven? Want als de Heer Jezus in vers 8 dit laatste feit vertelt aan mensen, hè, een deel valt in goede aarde en groeit op en brengt 100-voudig vrucht voort, dan roept hij tegelijkertijd, wie oren heeft, die horen. Wie oren heeft om te horen, die horen. En we weten dat de Bijbel ons vertelt in Romeinen 8, Paulus vertelt ons in Romeinen 3, vers 8 tot 10, dat er uit onszelf geen enkel mens goed is. En met goed bedoelt hij daarmee moreel, perfect, in de ogen van God. We schieten allemaal tekort aan de standaard die hij vereist. Maar hier zien we dat degene met goede aarde het zaad, het woord, ontvangt met een eerlijk en open hart. Dit betekent niet dat deze goede aarde ook op dat moment moreel perfect is, maar het betekent wel dat het in het licht van Gods wet, dat het open en eerlijk is over zijn tekortkomingen. Over de zonden die er zijn. En op dat moment wordt er niet langer weggelopen van God om je te verbergen in het donker, zoals Adam bijvoorbeeld in het begin deed, toen hij zondigde. Maar als zaad in het goede aarde valt en vrucht kan dragen, dan komt het vrijwillig in het licht. En dan wordt er erkend en bekend en bekeerd van zonde. Het is Gods wet als het ware die die aarde omploegt. De aarde en de ware aard van het menselijk hart blootlegt. Maar het omploegt en het in staat stelt om te horen, maar ook om te begrijpen wat Gods woord zegt. Als de Heer Jezus zegt, dat is eigenlijk een rare oproep. Wie oren heeft om te horen, die horen. Nou, daar bedoelt hij mee, je hebt niet alleen fysieke oren die geluid registreren, maar wordt het ook naar je hoofd gebracht en begrijp je het. En dat brengt belijdenis en dat brengt vrucht voort. En dit zijn alles zaken die samengaan met echte bekering, echt behoud en echt vrucht dragen. Dat mogen we lezen in de Hebreeënbrief. Hoofdstuk 6, 9 tot 12. En zullen er daarna nog misstappen volgen? Absoluut. Er zullen zeker nog misstappen volgen. En dat komt omdat we simpel nog in het vlees zijn. Maar bij iedere misstap zullen we Gods liefdevolle roep tot inkeer mogen ervaren. En soms is die roep van God voelbaar als een, misschien wel als een waarschuwingssteek. Gods geest die ons steekt. En ik zat zitten denken aan The Lord of the Rings, dat Frodo, die wordt natuurlijk met een bepaald doel, met een ring wordt hij opgezadeld en dan moet hij iets mee bereiken. Maar iedere keer als dan de dienaren van de boze, zeg maar, als die bij hem in de buurt komt, dan ervaart hij een steek in zijn borst en wordt hij eraan herinnerd wat zijn persoonlijke doel is om die ring uiteindelijk naar de berg te brengen en het te laten vernietigen. Om maar eventjes in die filmterminologie te blijven. Maar Gods aansporing, liefdevolle aansporing, kan soms voelen als een steek in ons leven die ons heel dicht en heel snel bij hem terugbrengt. Maar soms kan het ook een zachte stem, een zachte aansporing zijn die ons uitnodigt om het weer opnieuw met hem te proberen. Want daar waar Don Corleone zijn vijanden eigenlijk helemaal geen keuze liet, heeft God door zijn keuze tot genade zijn vijanden door het offer van de Heer Jezus niet alleen tot vriend gemaakt, maar mogen wij ervoor kiezen om voor altijd bij hem te horen en zelfs zijn kind te worden genoemd. Altijd en voor eeuwig is hij dicht bij ons. God laat ons wel degelijk een keuze om zijn offer te weigeren of te accepteren, maar wanneer wij het accepteren, dan is het niet meer vrijblijvend. En mogen wij in zijn liefde en onder de leiding van zijn Heilige Geest gaan wandelen in onze echte bestemming en tot ons echte doel in ons leven komen. En dat hoeven we niet meer op eigen kracht te doen. We mogen daarbij vertrouwen op de kracht en de leiding van Gods Geest zelf. En die Heilige Geest, de brief 1 Korinthe 2 vers 9 en 10 zegt iets over de Heilige Geest. Wij hebben misschien de neiging om God de Vader en dan hebben we God de Zoon en dan hebben we iets onbegrijpelijks. De Geest, en dat, ja, dat moet wel een rol spelen in ons geloofsleven, maar ja, ik dicht hem denk ik niet altijd die plek toe die hij behoort te krijgen. Maar 1 Korinthe 2 vers 9 en 10 zegt, het is Gods Geest die de diepten van God zelf doorzoekt. Wij moeten Gods Geest niet verwaarlozen, want diezelfde Geest onderzoekt God de Vader zelf. En wij zongen net het lied, Geest van God, blaas op mij, laat het vuur weer vlammen. Ik hoop vanmorgen dat jullie bemoedigd mogen zijn in de keuze die jullie hebben gemaakt en de nieuwe weg die jullie mochten inslaan. Dat je dat door Gods Geest laat begeleiden. En dat we mogen weten dat God altijd dicht bij ons is en ons draagt en ons wil aansporen en ons wil bemoedigen en ons in staat wil stellen met de kracht van zijn Geest om inderdaad dat vuur weer te laten vlammen. En ik wens jullie vandaag allen dat je weer diep bewust mag worden dat je de juiste keuze hebt gedaan om de Heer Jezus tot jouw leidsman te maken. En ik wens je daarmee ook een groeiend en een spannend en een vlammend geloofsleven toe. Want God made ons an offer we can't refuse. Amen. De afsluiting. Vader, wat kunnen we enkel doen, Heer, dan u te danken dat u naar ons om hebt gekeken. Terwijl u ons kent. Terwijl u weet wie wij waren. Terwijl u weet wie we zijn. En dat u in uw liefde, in uw genade, ons toch een aanbod doet om weer dicht bij u terug te mogen komen. Dat we een leven mogen gaan kennen dicht bij u. En dat alles door het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, aan het kruis van Golgotha. Zijn dood en zijn opstanding hebben ons oude leven, ons oude dode leven, weggevoerd. En we mogen in zijn opstanding in een nieuw leven met hem staan. Heer, bemoedig ons zo iedere dag. Spoor ons aan, Heer, om u te volgen, u te gehoorzamen, u te zoeken, u te doorzoeken, u uit te dagen, Heer, in de dingen die we misschien niet begrijpen. Heer, maar boven alles wetende, Heer, dat u dicht bij ons bent. En zo danken we daarvoor in Jezus' naam. Amen.